Hallo en welkom bij aflevering 168 van de AFCB-podcast. Onze eerste aflevering van het jaar 2024. Aflevering 168, ik denk dat we er op bijna drie volle jaren, of ja, meer, vier volle jaren bijna hebben opzitten. In ieder geval, voor mij is dit de leukste tijd van het jaar op voetbalgebied. Finales, playoffs langs alle kanten. En we gaan het dit weekend deze keer over wildcard weekend hebben. Maar voor wildcard weekend, nu ben ik hier heel onbeleefd bezig, ik ga geen uur vol lullen op een eentje. Hoe zei ik dat ook alweer? Ik ben hier niet alleen vanavond. Dag, Laurens. Dag, Laurens.
Dag, Dirk.
Ah, oké, sorry. En Frans, dag Frans, goedenavond.
Hallo, Dirk, Laurens.
Alright. Heren. Waar gaan we het vanavond onder andere over hebben? Ik ga er niet te veel over zeggen allemaal. Ik ga de experten aan het woord laten in ieder geval. En eerst gaan we het toch eventjes hebben over Black Monday. En dat valt dan meestal net voor Wildcard Weekend. Of ja, Super Wildcard Weekend is maar hoe je het eigenlijk bedoelt. Er zijn enkele headcoaches hun hoofden gerold. Ja, ik heb er hier voor wie aan het kijken is trouwens. Goedenavond, dag Peter, dag Leslie. Jullie kan commentaar geven in de comments. Wij kunnen dan daar iets op zeggen, eventueel. Maar in ieder geval, er zijn enkele hoofden gerold. Mike Vrabel, headcoach van de Titans. Ron Rivera, headcoach van de Washington Commanders. En Arthur Smith, headcoach van de Atlanta Falcons. Het gaat over coaches. Frans, welke van deze ontslagen verraste jou niet en welke wel?
Arthur Smith verraste me niet. 3 jaar op rij, 7 en 10. Dat wil zeggen dat je eigenlijk zelfs niet snift de playoffs, ook al hadden ze dit jaar wel kunnen doen met een, zelfs met een bijna losing season. En ik vermoed dat Arthur Smith een uitstekend offensive coordinator is. En iemand die zich daar als een mad scientist kan induiken. Maar ik zag niet in de interacties met de pers en ook met spelers dat dat een uitstekend leider is of een headcoach waar je het warm van krijgt. Dus op een bepaald moment moet die eigenaar dan kiezen. En wat me een beetje verwondert is Vrabel. Omdat zij een soort voetbal spelen die past bij hem. Een goede defense, run game. En dan hopen dat de quarterback het goed genoeg doet. En ja, hem had ik waarschijnlijk wel nog een jaar willen zien verder doen.
Het is voornamelijk zijn eigen keuze geweest, denk ik. Ik denk dat hij officieel ook niet echt ontslag is. Dat hij eigenlijk een beetje zelf, allee, dat ze beslist hebben dat hij niet ging terugkeren, want hij heeft nog een contract. Maar er waren vooral intern blijkbaar een paar problemen met het verhaal van de GM. Herinner je nog de GM die ontslagen is geweest in het AJ Brown verhaal, toen ze AJ Brown getraind hebben tijdens het draft 2 jaar geleden. Zaten ze al in het probleem. Dat was John Robinson, denk ik. Maar blijkbaar had hij dan uiteindelijk heeft hij die machtsstrijd verloren, is die GM ontslagen geweest. Maar de GM die ze in de plaats hadden genomen, was ook niet naar de zin van Vrabel. Dus ze hebben eigenlijk Vrabel zijn zin gegeven door die GM te ontslaan, maar ze hebben eigenlijk iemand in de plaats genomen die hij ook niet wilde. Want hij wilde iemand intern. Dus ik denk dat de interne problemen iets te veel zullen geweest zijn bij Vrabel. En dat is ook, ja, het is niet toevallig, denk ik, dat Dirk een foto van hem in een Patriots-uniform genomen heeft. Dat de Patriots een opening hebben, zoals als zeker, zal er ook wel mee te maken hebben, denk ik, dat die scheiding er nu komt. Want het is, ja, het is iemand die voor in het verleden ook al het coach of the year geweest is. Dus ik denk dat Alexis het hier ook al gezegd heeft, dat dat een grote kans was dat Vrabel bij de Patriots ging terechtkomen. Ik denk dat het nu alleen maar echt een kwestie van tijd is.
Ja, nu. Ja, Frans, deel jij die mening over Vrabel en de Patriots, want hij is daar natuurlijk, ik denk dat hij zelfs een Hall of Fame speler is, 3 Super Bowls gewonnen.
Ja, is dit jaar, ja. En de Ring of Honor. Wat dan een redelijk exclusieve club is ook, ja.
En
de rare situatie.
Kent het huis.
Ja, het is een rare situatie, omdat wat er rond de Patriots gaat gebeuren, het is voor het eerst ooit dat Belichick een antwoord heeft gegeven op iets rond zijn contract. Het is voor het eerst ooit dat hij iets gezegd heeft rond wel of niet een general manager hebben. Dus ik weet niet welk soort signaal Belichick dan gestuurd heeft naar Kraft. En dat kan alle kanten op. Dus ja, het zou raar zijn als je preemptive jezelf zelf ontslag neemt om dan te denken dat je naar de Patriots gaat. Maar ik heb wel gehoord dat er zware interesse is voor Belichick naar Falcons. Ofwel heeft iemand dat ballonnetje opgelaten vanuit de Falcons, ofwel vanuit Belichick zijn entourage. Maar meestal is dat zo'n paringsdans die nu al begint en dat men al aan het aftasten is.
Ja, oké. weinig woorden over Riverboat Ron. Was dat gewoon een eindig verhaal?
Dat is eigenlijk een beetje triestig voor die mens dat hij er nog een jaar gezeten heeft, want die was de definitie van een lame duck coach. Ik bedoel, die zat daar eigenlijk al gewoon op zijn servier te wachten. Alleen wilde hij het misschien zelf nog niet geloven, maar ik denk dat hij de enige op heel de wereld was die het nog niet wilde geloven. Ze hebben daar een nieuwe eigenaar, met die Canadese naam ontsnapt mij nu even, maar ja, dat was wel te verwachten dat ze ook iets gingen doen daar. Zeker ook omdat het gewoon tegengevallen is. Dit seizoen was het 4-13 of zo geëindigd. En ook met Sam Howell, een experiment die uiteindelijk op het einde van het verhaal niet gewerkt heeft. In het begin wel, maar het is er ook niet helemaal uitgekomen. Het is echt al uit elkaar gevallen, Sam Howell, op het einde van het jaar. Dus ja, dan krijg je de rekening gepresenteerd als de rekening al bijna gemaakt was. Dus ja, dat weet je hoe laat dat is.
Ja, wat je gaat herinneren, wat je gaat herinneren aan hem is, ik heb het altijd een goede coach gevonden, bij de vorige team. Maar hij heeft op een bepaald moment, toen Washington een volledige shitshow was, denk ik dat hij de enige mens was die bepaalde waarden had, waar nog werd naartoe geluisterd en opgekeken. Op een bepaald moment heeft hij heel dat team samengehouden, hebben ze toch nog bepaalde resultaten kunnen halen, ook al was het eigenlijk, viel heel de wereld uit elkaar in dat team. Dus daar mogen ze hem eigenlijk dankbaar voor zijn. Maar ja, als je een nieuwe owner hebt, een nieuwe owner, die zegt dan ook, ik wil ook met mijn eigen verhaal beginnen. Dus dat is logisch.
Ja.
Nee, oké. Nu, NFL-headcoaches, meestal krijgen ze twee kansen. Ron Rivera heeft hij dan al gehad. Carolina, Washington. Arthur Smith, dit was zijn eerste headcoaching job. Natuurlijk Mike Vrabel ook. Welk van de drie gaat nog een NFL coaching job hebben? Head coach dan?
Mike Vrabel, ja.
Ja. Nou, eigenlijk, ja.
Arthur Smith, als hij slim is, voor het geld hoeft hij het niet te doen. Hij heeft de miljarden van FedEx. Dus dan zou ik zeggen, doe dan waar je goed in bent. En uiteindelijk, het doel zou eigenlijk altijd moeten zijn, speler, coach, om een Super Bowl te winnen. Dus in zijn geval zou hij gewoon zich moeten focussen op waar ben ik nu het best voor om eventueel een Super Bowl te halen. En in zijn geval zal dat als offensive coordinator zijn.
Ja, ik zou hem alsjeblieft niet zien bestaan bij de Raiders. Daar zijn we op zoek naar een offensive coordinator. Ik zou dat helemaal niet erg vinden, mocht hij daarop duiken.
Want ja, niet vergeten, in de succesvolle jaren van Mike Vrabel als Tennessee Titans coach was zijn offensive coordinator Arthur Smith.
De jaren dat ze inderdaad naar de number one seat waren en dat ze naar de AFC Championship gehaald hebben, was inderdaad.
Dat vergeten de mensen dus heel snel. Hè. Je denkt dat de Titans al een paar jaar crap zijn, maar dat is dit seizoen en vorig seizoen ook al een beetje. Maar het jaar daarvoor speelde die gewoon AFC Championship game tegen de Chiefs.
Maar had ook wel het gevoel, vond ik, na die wedstrijd. Zeg maar Frans. Ja.
Maar als je ziet, hij was North Carolina, Redskins en dan Ole Miss. En dan bij Tennessee Titans, achtereenvolgend, defensive quality control coach. Dat is meestal nog niet te veel dat wil zeggen. Dan offensive quality control coach, dan offensive line. Assistant tight ends coach, offensive coordinator. Ja, dat is werkelijk dan iemand die in zijn gedachten heeft. Het zoom voor mij is headcoach zijn. maar hij deed het heel goed als offensive coordinator. En dan is dat misschien een jaartje eventjes herbronnen, maar dan, ik ben bijna zeker dat hij een job zal krijgen ergens.
Ja, right. We gaan die coaches achter ons laten. Het volgende dat natuurlijk direct bepaald is als het einde van het seizoen daar is, dat is de draftvolgorde van de eerste 18 teams, zou ik moeten vertellen. En dan, ja, als we dan heel snel kijken, de Carolina Panthers, oh nee, de Chicago Bears, hebben de number one overall pick gekregen. Washington 2, New England 3, Arizona 4, Chargers 5, Giants 6, Tennessee 7, is het dan Falcons 8 zeker. Terug de Bears al op 9 en New York Jets op 10. En dan, ja, er zijn er nog een aantal die volgen. Ik zal misschien nog Minnesota op 11 meegeven. De vraag die natuurlijk altijd op ieders lippen brandt is welke van deze teams. En check zeker even de Overtime podcast, een van de laatste van Jens en Rijn. Daar hebben ze het uitgebreid erover gehad. Maar er zijn twee top quarterbacks met Caleb Williams en Drake May. En dan een paar subtoppers met Michael Penix en Jaden Daniels, sorry. Welk van deze teams zouden 100% zeker een quarterback nodig hebben? Frans, misschien jij.
Het antwoord is eigenlijk tamelijk simpel. Hè? Carolina op 1 niet. Arizona blijkbaar op 4 ook niet, hebben we gehoord. En de Chargers op 5 ook niet, laat ons zeggen. En dan zou je als Washington nieuwe owner en nieuwe headcoach zou je onmiddellijk kunnen een goede start maken door, ja, één van die twee dus te nemen. En New England, ja, in feite is dit eigenlijk de reden waarom ik denk dat Belichick gaat vertrekken. Omdat ik Belichick niet zie een quarterback nemen op 3. Dat is gewoon zijn stijl niet. Die zou eerder picks switchen om dan en treden om dan meer picks te hebben en zo. Dus dat is waarschijnlijk de reden waarom Belichick gaat vertrekken. En dan zou het mij al zwaar verwonderen dat als Arizona en de Chargers, de Giants, ja, die hebben eigenlijk wel een quarterback, maar die zou niet kunnen draften. De Tennessee Titans, die hebben zogezegd iemand. En Atlanta kan zeker iemand gebruiken. Dus dan zie je op 2 en 3 Washington en New England een quarterback. Die top tiers. En dan zie je op 8 bij Atlanta, zie je dan ook weer een mogelijkheid. Maar waar we natuurlijk ook moeten mee rekening houden, is dat teams nu ook wel gezien hebben dat het waard is om soms up te traden. En ook het verhaal van CJ Stroud zal belangrijk zijn. Hè? Dat je soms niet de quarterback krijgt die je wil, en dat soms beter uitdraait dan je gedacht had. Dus, chill.
Ja, inderdaad.
Ja, ja, Launus, ja, op 13, jouw Las Vegas Raiders staan er een beetje tussen, hoe zeggen ze dat?
Niemandsland.
Ja, niet pot en punt natuurlijk, maar enfin, tussen twee dingen liggen nu wel. Ik kom er niet op. Die zit, ja, eigenlijk met Minnesota op 11 en Las Vegas op 13 zitten nog twee uitgesproken kandidaten voor een quarterback. Hetgeen dat Frans daar op het einde zei, is natuurlijk heel waar. Misschien, dit jaar, Bryce Young. Ja, we weten allemaal nog, jij was er bij de draft. Toen was iedereen eigenlijk wild gek van Bryce Young. Op een jaar tijd kan veel veranderen. Het hoeft niet per se die nummer 1 te zijn. Hè?
Nee, het hoeft inderdaad die nummer 1 niet te zijn. Ik herinner me toen dat toen zelfs nog dat er mensen zeiden van, ja, waarom treden de Texans naar nummer 3? Want volgend jaar hebben ze weer een top 5 pick. Kunnen ze weer iemand. Dus allez, er werd ook niet veel verwacht op dat moment van CJ Stroud en van de Texans. Ik denk, ja, een team like Minnesota, Vegas, stel dat die nu echt wil naar omhoog treden voor een quarterback, dan zitten ze wel in een redelijk goede positie, denk ik, om dat te doen. Omdat je dan, je maakt een redelijke sprong omhoog, maar gaat er veel moeten voor opgeven. Maar je team waar je mee treedt, dus met Chicago, zakt niet te laag in de draftvolgorde, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus het is een beetje rekenen van hoe diep sta ik en hoe hoog kan ik springen. En ik denk dat Minnesota en Las Vegas nog net hoog genoeg staan om te kunnen springen. Maar ja, Chicago gaat natuurlijk ook niet hey, trade mijn team dat in de 20 staat, want dan zakken ze veel te diep. Dus het is echt een enorme rekensom dat nu moet gemaakt worden, denk ik, bij al die teams. En ja, vooral Chicago. Hè. Chicago kan een rekensom maken met heel veel picks dat ze kunnen krijgen voor Fields, maar ze moeten ook daar een beslissing maken. Dus dat gaat heel veel, ja, dat gaat heel veel beslissen. Want als Chicago zegt, nee, we blijven op één, ja, dan komt er wel een volledig andere situatie natuurlijk. Wat ik niet zie gebeuren, toch?
Maar Chicago is natuurlijk wel een package deal, vind ik. Ja, ik bedoel daarmee, als ze Fields niet meer houden, dan gaan ze Eberflus ook buiten zetten. Ja, het zal bij
Die is nog niet buiten nu, hè? Dus...
Nee, ik had ook verwacht van, oké, ofwel gaat het heel snel gebeuren, ofwel laten ze hem die beslissing maken. Het probleem is dat zijn defense, en hij heeft de voorbije weken de defense ook gecalled, voor alle duidelijkheid. De defense de voorbije weken speelde heel goed. Ze hebben hem ook met Montez Sweat iemand bijgekregen, verrassend genoeg, die dat naar een beter niveau heeft gebracht. De offense is een probleem. Dugetsky, de offensive coordinator, die is niet helemaal zeker van zijn job. Maar het kan even goed zijn dat ze Eberflus houden en zeggen van, ja, doe maar opnieuw, omdat ze het gevoel hebben dat de defense wel ergens naartoe gaat. Ze hebben met Jalen Johnson ook een heel goede cornerback en zo, dus ze hebben al wat opties daar. Maar ja, ik denk ook wel, als je beslist om de nummer 1 pick te traden, dan moet je ook met Fields ergens naartoe.
Ja. Misschien nog een commentaar van onze Discord-vriend Leslie erbij nemen. Het gaat een beetje over de twee. Indien Smith een goede offensive coordinator was, waarom zagen we dan geen prima Falcons offense? Pitts, Bijan Robinson, Drake London, Lindstrom en speciaal voor Frans Desmond Ridder.
Het antwoord zit in de vraag.
Smith had
geen quarterback. Nee. Als je geen quarterback hebt, ga je nergens heen. Ik ben meestal niet negatief, omdat ik weet dat het al heel moeilijk is om in de NFL te geraken. En dat je daar al voor een enorm talent moet zijn, een enorm atleet. En ik zou in geen 100 jaar kunnen wat Ridder kan. Maar aan de andere kant is het gewoon niet voldoende voor dit niveau. En mag niet vergeten, de Falcons die hadden ook de kans in de offseason om iets te doen. En dan praat je ook met die headcoach. En als die headcoach zegt, nee, volgens mij had Ridder het kunnen, nadat ze het experiment Mariota hadden. En dan komt de andere quarterback er dan plots in, omdat ik heb weinig quarterbacks zoveel wedstrijden zien verklooien zoals Ridder. En ik kan maar één ding aanraden aan mensen die naar American Football keken, als ze het nu al lang of niet lang doen. Dat is, je telt telkens 101, 102, 103. En dan moet er iets beslist worden. En ik kan me er zo zenuwachtig in maken. Hey, en er zijn er nog zo'n paar, ik heb er dit weekend nog gezien, dat hij gewoon niet doorheeft dat dit de NFL-regel is. En oftewel gooi je die bal weg, oftewel zet je het op een lopen, oftewel whatever, maar die bal slikken, plotseling dan in second and 17 zitten, of third and 11. Nee, dat is de reden. En jouw headcoach mag een goede offensive mind zijn, die heeft geen playchart, met alleen maar erop third and 17. En daarboven ben jij dan ook nog niet het grootste licht om dit gedaan te krijgen. Dus, ja.
Oké. Okay. Misschien nog één stukje. Laurens, voor jou misschien. Is Pitts na 3 seizoenen wel zo sterk als iedereen denkt? Hij blijft toch maar ontgoochelen. Dus systeem of speler? X of O? X of O of Jimmy and Joe, zo is het.
Jimmy and Joe, ja. Maar een beetje van de twee, denk ik. Ik denk dat we sowieso niet alleen mogen kijken naar de fantasy-nummers van Pitts, want dat je daar wel in gaat vergissen hoe productief dat hij kan zijn. Maar het is alles wel zo dat ze hem alleszins niet weten hoe dat ze hem eigenlijk goed moeten gebruiken. En dat hij misschien te veel is in een systeem met nog al die andere opties. Maar het is gewoon ook duidelijk dat er talent in zit, maar dat het heel moeilijk is om hem op een juiste manier te gebruiken. En wie zijn fout dat dan is? Ligt dat dan aan de coach? Ligt dat dan aan de speler? Ligt dat aan een combinatie van de speler die misschien ergens tussen de twee valt, tussen de tight end, tussen de receiver? Dat weet ik niet. Ja. Maar ze gaan volgend jaar moeten beslissen over die 50-year option, denk ik. Of niet? Nee, dit jaar al. En dat zullen ze wel oppikken, denk ik. Maar het is wel een heel interessante figuur, omdat je het gevoel hebt dat er veel meer in zit. Dat op zijn minst,
All right. genoeg over coaches en draft. Wildcard, of nee, super wildcard weekend komt eraan. Zaterdag, zondag, maandag voetbal. Voor mij persoonlijk is het, ik zeg het daar straks al, het beste voetbalweekend van het jaar. Het is ook mijn eerste echte NFL-herinnering. Wildcard weekend 2001, dat ik dacht van, hey, zaterdags voetbal, zondags voetbal, dit lijkt wel iets. In een ver verleden. Ja, en nu in ieder geval hebben we dus Super Wildcard weekend over 3 dagen, 6 wedstrijden. We gaan niet meer terugkijken naar het voorbije weekend. Wat gebeurd is, is gebeurd. We gaan vooruitkijken dus naar die 6 wedstrijden. En op zaterdag begint het al direct met een, laten we het vrij onverwachte clash noemen. In de AFC. En om de coaches die er de laan uit gestuurd zijn toch nog een beetje eer aan te doen, heb ik hier slides gekozen voor wie meekijkt. Met de head coaches. Dus in dit geval zien we Kevin Stefanski en verrassing van het jaar, de Miko Ryans. Dus Browns tegen Texans. Ik weet niet, ja, Laurens, had jij dit iets van verwacht? Ja, Texans zeker niet. Browns wel?
Ja, Browns op basis van een defense wel. Maar het kan natuurlijk ook wel zijn dat Deshaun Watson de rekening was die ik ook mee had gemaakt. Of mee in die rekening zat voor een playoffplaats. En zonder Deshaun Watson en met ja, 3 andere quarterbacks en uiteindelijk iemand die ja, evenveel snaps als ons had in het begin van het seizoen. En Joe Flacco had ik dan natuurlijk al niet meer verwacht. De vraag is natuurlijk hoe ver leidt dat allemaal. Maar ja, zoals dat hij nu op dit moment speelt, is het ook allemaal niet zo gek. En natuurlijk aan de Texans kant zijn voor mij wel de 2 coaches van het jaar. Ja. Dat wel. Iemand die me... Ja, de Cleveland Browns zijn 4e quarterback de playoff haalt. En een andere die dat doet in zijn eerste jaar met een rookie quarterback. En een team dat er jaren ervoor eigenlijk ja, dogshit slecht was.
Ja,
dat is wel allemaal. CJ Stroud tegen Joe Flacco, daar had echt wel niemand zijn geld op durven zetten of willen zetten. Of zelfs kunnen zetten. Ik bedoel, dat ging ook gewoon niet, denk ik.
Ja. Frans, wat denk jij eigenlijk van deze matchup? Het is natuurlijk de eerste die wij kunnen zien. Nog een beetje op een deftig uur voor ons. Deftig uur, 10:30 zaterdagavond voor ons. Een van die 2 teams zal in het divisional round staan. Dat is op zich al gek genoeg, denk ik. De Browns trouwens voor de 2e keer in 20 jaar. Van de Texans denk je dat ook niet vaak gebeurd is, maar met de Sean Watson zijn die natuurlijk al een paar keer geweest. Maar Frans, wat denk jij van deze matchup? Wat zijn zowat de keys to the game? Wat denk je van Joe Flacco? Kan die het nog?
Eerst wil ik iets rechtzetten. Super Wildcard Weekend is niet het beste weekend. Het is volgende week de Divisional. Is volgens mij de beste.
Ja, het is persoonlijk, zeg ik. Het is een,
ja, van, dat, perso- wel, dat is ook persoonlijk voor mij. Waarom? Ja. Er zijn er altijd die in de playoffs geraken die er eigenlijk niet horen. Blijkbaar heeft nog nooit een team die 7e eindigde een ronde verder geraakt. Dat is nog niet lang dat ze dat doen, maar dat is ook wat er gebeurd is. En wat je hebt is de championship games. Soms gebeurt het wel eens dat je daar dan soms de Super Bowl al ziet, maar eigenlijk de Super Bowl aan van letter. Je hebt bijvoorbeeld 2 hele goede NFC of 2 hele goede FC teams. En dan weet je al, oh my god, het gaat een crappy Super Bowl zijn, want de 2 goede teams zitten daar. En dat heb je dan spijtig genoeg aan die kant. En in de division, daar zitten gewoon de 8 beste teams. Soms is daar wel eens een verrassing in geslopen. Er zijn teams die alleen maar die van wildcard helemaal doorgegaan zijn tot de Super Bowl, dus het kan. Maar dan zitten ze ook op hun plaats. Dus dat wil ik eerst zeggen. Tweede is, je moet absoluut naar deze wedstrijd kijken, want ik denk dat die op 11 de Zone een van de beste analisten in Europa heeft, die dat zal doen.
Wie, oh wie?
Ja, wie zou dat zijn?
Alle wedstrijden worden live gedaan op 11 de Zone. En wij doen ze in Vlaams commentaar, doen we de 10:30 dus op zaterdag. En dan de 7 en de 10:30 op zondag. Ja. Nu, wat betreft die wedstrijd, hier speelt nog iets anders, want beide coaches worden ook genoemd als kandidaat head coach of the year. Coach of the year. Het is heel speciaal natuurlijk dat je een defensive coach bent die de defense toch wel op de rails heeft gekregen, die wat offensive wapens had. Ik vond het heel raar dat de helft van de offense van de Cowboys plotseling bij de Texans speelde. Receiver, tight end. En die dan natuurlijk op een of andere manier een quarterback heeft die wel tot drie kan tellen. En dat is alles wat hem gevraagd wordt in het eerste jaar. En ja, die blijk heeft van eigenlijk wel uitstekende beslissingen te nemen. Je mag ook niet vergeten, er zijn heel veel mensen die, ik weet niet of ze die touchdown gezien hebben, die eerste play van de Texans. Ja, dit is ook wel een coach die zegt tegen zijn jonge quarterback, weet je, als je die bal kan gooien naar een 1-op-1 en die bal belandt ergens op de 10-yard-lijn aan de andere kant, maak je geen zorgen. Doe het maar. Onze defense zal het wel terug... Dat is een goede punt dan. Hè? Dus ja. Ik denk dat die jonge gast... Ja. Die jonge gast heeft dat vertrouwen al gekregen. En dan aan de andere kant, Joe Flacco, ja, die speelt eigenlijk net zoals die 10 jaar geleden speelde. Dat is niet dat hij helemaal het veld overloopt. Dat is
niet beter of niet slechter die... eigenlijk. Dus, ja.
Ja, hij heeft een goede pre-snap read. En hij heeft een paar goede wapens. En wat er natuurlijk wel speciaal is, als daarnet de opmerking kwam van Xavier van Pits, ja, dan is het verhaal een Joku. Een Joku is altijd wel een tamelijk goede speler geweest. En plotseling met een quarterback die exact weet waar die man staat en de bal een half jaar voor hem gooit, plotseling explode een Joku. Dus dat is ook het verhaal. Ja. Ik vind het wel heel speciaal, die wedstrijd, omdat de key is eigenlijk dat twee goede defenses zijn. En ja. Dan
ja, zou het voor mij gewoon analyse, zijn... Natuurlijk, ja.
Ja, dan is voor mij gewoon... Wie op quarterback maakt de minste fouten? Want je ziet dat Flacco wingt en slingt de bal. Maar dan moet hij ook voor zorgen dat hij geen interceptions gooit. En aan de andere kant, ze moeten er gewoon inhameren bij Stroud. Probeer die wedstrijd niet op je eentje te winnen. Dan ga je ook geen grote fouten maken.
Ja.
Weet je, je mag af en toe wel risico's nemen, maar niet het gewicht van de wedstrijd op je schouders. In veel van die wedstrijden eindigen toch in de laatste 4 à 2 minuten op 1 scoren, dus daar moeten we raken. We moeten binnen de 4 minuten met een voorsprong of een kleine achterstand, en dan gaan we wel zien. Dat is voor mij een beetje de sleutel.
Misschien nog één ding. De laatste rookie quarterback die ooit de eerste playoff-wedstrijd overleefd heeft. Wie zou dat geweest zijn? Dat was een vraag die ik duidelijk niet doorgegeven heb. Trouwens.
Ik zat met Cam Newton in mijn hoofd. Maar denk ik.
Nee, als niet...
Ik heb het ergens gehoord, maar ben vergeten.
Dus Russell Wilson. De goede verstaander die weet dat dat al even geleden is. En het is echt geen vanzelfsprekend feit is dat een rookie quarterback een playoff-wedstrijd, zijn eerste playoff-wedstrijd wint. En daar zitten we met CJ Stroud. Heeft wel playoff-ervaring uit college. Heeft er een dijk van een wedstrijd tegen Georgia gespeeld die ze in de laatste seconde verloren hebben. Maar, en als we dan naar de betting kijken van de Cleveland Browns zijn 2,5 punt favoriet. Ik neig zeker de Cleveland Browns hier te willen nemen. Ook omwille van de pass rush een beetje van de Browns, die volgens mij Stroud wel een beetje gaat uit zijn lood slagen. Maar ja, wie denken jullie dat dit gaat winnen? We gaan dat bij elke wedstrijd vragen trouwens.
Ik hoop op de Texans. Ik ben gewoon echt zot aan het worden van als CJ Stroud.
Ja. Kun je dat hopen? En wat denk je?
Ja. Ik denk de Texans toch. Ja.
Oké. Okay. Frans? Jij moet neutraal blijven nog een beetje, maar vandaag maakt het.
Ja, ik bedoel, ik denk niet omdat je neutraal bent, dat je niet kan een indicatie hebben. Nee, die bettingline min 2,5, normaal krijg je 3 punten voor een thuiswedstrijd. Dus dat wil zeggen dat het eigenlijk een push is. Zo moet je het eigenlijk zien.
Ja.
Ik ga het straks bij een andere wedstrijd waarschijnlijk nog eens herhalen. Ik denk dat de Texans een kans maken. Daar heeft Lawrence gelijk in. Maar ik vermoed dat zoveel ervaring met zoveel play-off wedstrijden als quarterback voor Flacco, dat het verschil kan maken. Dus ja.
Okay.
Maar voor mij, ja. Lichtjes, de Texans, maar ja, er kan veel gebeuren.
All right. Goed. Tweede wedstrijd, dat is dan zaterdagnacht, zondagochtend, zo u wil, om 2 uur. Een herhaling van een wedstrijd van eerder dit seizoen die in Duitsland gespeeld werd, dacht ik. De Miami Dolphins en de Kansas City Chiefs. Ja, Frans, jouw Dolphins hebben het wat laten afweten de laatste weken van het seizoen. Zijn de AFC East kwijtgespeeld aan de Bills en mogen nu naar Arrowhead. Geen cadeau, denk ik.
Nee, ik zie dat ik ondertussen mijn camera verloren ben, dus maar zolang mijn zoetgevoelige stem er is, is het belangrijkste, denk ik. dit is gewoon een ramp, hé.
Voor de Dolphins.
Ja, omdat je... Wat je zou willen verwachten of hopen, dat is dat de teams die in de playoffs geraken, dat die 90% gezond kunnen starten.
Ja,
en voor de Dolphins is dat gewoon geen waar. Ik bedoel, er zijn daar nu 3 key defensive spelers die niet zijn. Waddle en Mostert heb ik totaal nog geen idee van als ze er gaan zijn. En dan zit Miami natuurlijk ook nog met het gegeven dat ze bijna nooit winnen als het zo koud is. Het zal 0 degrees zijn in Fahrenheit, niet in onze graden.
Oh, echt? Fahrenheit?
Ja, de Chiefs die hebben... Ja, de Chiefs die hebben eigenlijk om zeggen een bye gehad vorige week. Omdat ze, ja, veel starters hebben gewoon niet gespeeld. En dat wilde ook zeggen, ja, dat het gewoon rete moeilijk zal zijn om te winnen voor de Dolphins. Maar aan de andere kant, de Chiefs, die hebben de laatste weken niet echt veel vertrouwen gewekt. Want de Dolphins hebben alleen maar gewonnen tegen teams met slechte records. Maar voor de Chiefs is dat net hetzelfde.
Ja.
Dus dat is een beetje de vraag natuurlijk.
Beide teams hebben 1 wedstrijd gewonnen tegen een ander team dat vandaag in de playoffs zit. Ik denk, de een heeft er 4 verloren en de andere 5. Ik denk de Dolphins 5, de Chiefs 4. Dus het zijn alle 2 teams die inderdaad niet goed bezig zijn. Maar Lawrence had het Dolphins gehandicapt door vele blessures. De Chiefs krijgen die een cadeautje om in de divisional te wandelen?
Ja, wandelen zal het wellicht wel niet zijn, omdat ik het gevoel heb dat het toch altijd wel met slepende voeten is dit jaar. Maar dit is natuurlijk wel echt een enorm voordeel voor de Chiefs. Hè. Ik bedoel, thuis spelen, de Dolphins die zoveel blessures hebben, die het al niet goed in de voorbije weken, die dan nog eens de divisie verliezen deze week. Het voordeel is hier wel echt duidelijk, de Chiefs had mij dit een paar weken geleden gevraagd van de Dolphins, en de Dolphins zijn volledig fit, dan denk ik dat ik eerder voor de Dolphins had gekozen.
Of in Miami, ook groot verschil.
Of in Miami, dat is ook inderdaad een groot verschil, maar ja, al die dingen dat Frans ook zei, dat ik nu zeg, zorgen ervoor dat inderdaad wel nu een redelijk voordeel is, toch wel voor de Chiefs. Maar ze hebben al een paar van die rare wedstrijden gespeeld, dus dan ja, kan het nog wel lastig worden. En Xavier Holvoet die zegt van ja, Tua kan vlug Taylor Swift nog binnen doen om de Chiefs mentaal te kraken voor de match. Ja, je kunt proberen.
De betting line. Ja, zeg maar Frans.
Ja, wat ik ook wel kan aanraden, want de Bills die speelden eigenlijk alleen nog, die wisten dat ze sowieso in de playoffs waren door al die andere uitslagen.
Ja.
En ik heb ook zo'n vermoeden dat de Bills wel iets anders zouden gespeeld hebben. Want ik heb weinig gezien dat een quarterback zo'n YOLO-wedstrijd speelde als Josh Allen. En eigenlijk, de Dolphins, die moeten eigenlijk gewoon dat overnemen. Die moeten eigenlijk gewoon zeggen, weet je,
ja,
eigenlijk is de deck stacked against us. We hebben meer blessures, we spelen op verplaatsing, het is ijskoud, weet je wat we gaan doen? Laat Andy Reid maar proberen ons volledig te doorgronden. We gaan gewoon het over een andere boeg gooien. Het enige ambetante wat ik zie bij de Dolphins, en het zijn nog teams die daar in hetzelfde bedje ziek zijn, de Dolphins hebben al een paar wedstrijden gehad dat Achan of Mostert of Lequi tegen dat halftime was, hadden die 100 yards, en dan daarna sta je gelijk of voor en stop je met runnen. Ik bedoel, wat is er daar gaande?
Ja.
Je moet niet proberen jezelf te outsmarten. Nee.
Nee.
Hand of left, hand of right. Hey.
Nee. Nu, we hadden daar straks ook een poll gelanceerd in onze Facebook over ja, wie denk je dat trouwens de Super Bowl gaat spelen. En een van de mannen die gereageerd was Bruno Nijs, die vroeg zichzelf af, wordt de wedstrijd tussen Kansas City en de Dolphins zelf gespeeld? En die doet er een fotootje bij van het weerbericht en die geeft aan zaterdag min 19 en zondag min 21.
Het, kan je voetbal?
kan je voetbal spelen.
Ja, er worden in principe voor in American Football worden er geen wedstrijden afgelast.
Nee,
want er is ooit
alleen onweer, denk ik. Ja,
onweer uitgesteld. Hé.
Ja, uitgesteld. Ja.
Maar er is één wedstrijd is geweest, de Eagles-Bears, denk ik. Gewoon, die wedstrijd was gewoon mist. Dus ik weet niet of het een playoff was, ben het niet zeker. Maar dat was gewoon mist, je zag dus niets. Dus de enige camera's die iets konden een beetje zien, die stonden dan op field level. En dan nog, je zag het niet. Dus die wedstrijd is gespeeld. Dus ik zou er niet op rekenen. Er zal geen ziektebriefje zijn voor de Dolphins.
Nee, maar dat kan dan wel eens een nieuwe iceball worden, denk ik. Min 21, jongens.
Misschien echt niet getackled worden, want als ze dan de grond raakt, dat is echt beton.
Ja, het is natuurlijk gras ook nog eens, hè, een Arrowhead. Dus het is geen kunstmest. Dus dat gaat beenhard zijn.
Wordt ook heel tijd gezegd dat... hoe heet onze top cornerback weer? Nummer 5 van de Dolphins.
Jalen Ramsey,
dat Jalen Ramsey Kelsey moet coveren.
Nee.
Pff, ja. Moet hij die niet shadowen gewoon? Hij is er vrij succesvol in geweest de laatste weken. Hè?
Ja, maar hij doet het in principe niet meer. Hè?
Ja, nee, maar wie had hij dan gewoon zijn positie en Rice? Of, ja,
hij volgt in principe niet meer. Nee.
Men toch constant zegt, er is geen receiver en Rice is nog maar up and coming... Dus dan moet je gewoon Kelsey onder controle houden. Maar ja, doe het dan niet.
Het succesrecept van de laatste weken tegen de Chiefs was het Kelsey te double teamen. Ik denk niet dat je dat met je number one cornerback moet doen. Dan moet er gewoon twee mannen opzetten. Goed, nog eventjes dan misschien. Ja. Wie nemen jullie hier? Ik heb al horen doorschemeren. Frans, wat denk je? Wie gaat er winnen?
Het zou me niet verwonderen dat de Dolphins verrassen. Maar het zal een uphill battle zijn en ik vermoed dat de Chiefs meer kans maken.
Ja, onze gast van vorige week, Kevin De Beveren, die zegt toch Fins over Chiefs. Benieuwd naar zijn redenering daarachter. Laurens, wat denk jij? Denk jij Fins of toch Chiefs?
Nee, ik denk ook Chiefs. Doe pijn aan mijn hart omdat ik het echt eigenlijk niet zo'n goed team vind. Maar ja.
Zou je niet denken aan het begin van het seizoen, het waren het wel twee teams waar je naar uitkeek, natuurlijk.
Nee.
Die hadden al een serieuze... Die wedstrijd in Duitsland was een afzicht, hè. Dat mogen we ook niet vergeten.
Dat is inderdaad,
ja. Waar dat dan 2 miljoen mensen voor aangeschoven hebben. Jan Vekemans, nog een andere kijker hier, die zegt dat gaat Vic Fangio niet doen, spijtig genoeg. Gaat dan over Jalen Ramsey en Travis Kelce, denk ik.
Je mag gewoon echt niet van een defensive coordinator. Vic Fangio is iemand die zone speelt en die dan niet wilt dat er gevolgd wordt.
Oké, kijk, zo leer je nog eens iets bij. Dat was de tweede wedstrijd. Dan gaan we over naar zondag. En velen voorspelden het al in de Discord van toen de resultaten zich afgelopen weekend zo wat ontwikkelden. Van ja, die wedstrijd om 7 uur 's avonds zondag, dat gaat Steelers worden zeker. En inderdaad, zo geschieden. Steelers tegen Buffalo Bills. Je ziet hier Sean McDermott. En voilà, even een blackout op
Mike Tomlin.
Mike Tomlin natuurlijk. Hè. Ik dacht er straks nog, ik kijk die fotootjes van die coach en de paarden, dat ik misschien op twijfel, die moet ik toch nog eens opzoeken. Maar enfin, Mike Tomlin, ik zou hem elke dag herkennen. Nu, de Steelers, mijn excuses al voor Peter die aan het kijken is, maar is dat een team which doesn't belong eigenlijk in deze playoffs? Ik heb dat elk jaar al gehad, sinds dat ze met 7 zijn, dat er 2 teams zijn dat ik van denk, wat komen die hier zoeken? Bij de AFC is dat spijtig genoeg, denk ik, voor de Steelers. En heel veel mensen die zeggen ook, hoe zijn die aan hun 10-7 record geraakt? Laurens, hoe zijn de Steelers aan hun 10-7 record geraakt?
Het is echt niemand die het weet. Ik denk dat zelfs Mike Tomlin het niet weet. Op een of andere manier is het wel weer gelukt.
Ja, en niet 9-8, hè? Zo, ja, 10-7.
Ja, 10-7. Het is echt zo, ja. Het is echt te gek voor woorden dat dat toch weer lukt. Want het leek echt op een gegeven moment helemaal een shitshow te worden. Herinner je
op die periode? Ze spelen met Mason Rudolph, hè? Niet vergeten.
Ja, inderdaad. Ze spelen nog met Helmklopperke. Of die op zijn bak gekregen heeft van een helm. Dus het is echt nog een team dat dan nog eens met blessures sukkelt. Hè. De quarterback is er niet. DJ Watt is er waarschijnlijk niet. Dus ja, dat is zo moeilijk om in dit team nu zoiets te hebben van, ah ja, dat is de reden waarom dat ze gaan verrassen. Ik kan zo niet echt iets aanduiden van, ah ja, dat kan misschien wel de reden zijn waarom het toch de Steelers zou zijn. Ik kan me echt gewoon niks inbeelden. Dus ik denk, allee, het is straf dat ze er zijn en het is mooi en dit soort al. En dat. Maar ja, het is een beetje bij de Bucks aan de andere kant van de tabel.
Ja, die komen straks nog. De spread is -10, dus dat wil zeggen dat de Buffalo Bills maar liefst 10 punten favoriet zijn. Dus dat is het grootste spread van het weekend. Frans, zijn de Steelers echt zo kansloos?
Nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat ze kansloos zijn. Wat je hebt is dat beide teams zitten nu eigenlijk al weken in playoff mode.
Ja.
Het is al weken van we moeten winnen. En beide teams hadden eigenlijk hulp nodig om in de playoffs te geraken. Want als de Jaguars hadden gewonnen en de Bills niet, dan zaten ze zelfs niet in de playoffs.
Ja.
Dus dat is het eerste wat je hebt. En het andere is dat als het nu zo bijvoorbeeld 31-17 zijn voor de Bills, dat zou me totaal niet verwonderen. Maar aan de andere kant, het is January football, het is in koud weer. Steelers hebben twee uitstekende running backs. En Josh Allen, die belooft het wel iedere week op zijn blote knieën dat hij geen turnovers zal doen. Maar tegen Miami had hij alleszins geen goede, dat wil zeggen, generale repetitie. Wat je hier hebt is, Steelers kunnen geen achterstand ophalen. Mason Rudolph had dat niet rechttrekken. Dus als de Bills dat niet inpeperen in zichzelf van we moeten zo gauw mogelijk 10 à 14 punten voorstaan, als ze het laten komen en als ze er een turnover hebben. Dus ik kan alleen maar zeggen tegen mensen die kijken naar die wedstrijd, als het in de tweede helft op een bepaald moment 17-3 is, voor de Bills, je kan nog verder kijken, maar het zou wel eens kunnen zijn dat het game over is. Maar als het ergens 20-17 of 13-10 is in de derde quarter, pas op, hè.
Ja, nu, ik ben even dan naar het weerbericht voor Buffalo gaan kijken. Het wordt daar, ik moet even omtellen naar Celsius. -4, -5 en sneeuw. Dat is geen -21.
Nee.
Maar het zal wel de passing game van Josh Allen inderdaad een beetje uithalen. En de Steelers met een goede run game. Ik zie Laurens al een klein beetje twijfelen, maar
inderdaad, wat dat Frans zegt, het is waar. Ik bedoel, als het dicht is en Josh Allen denkt, ik moet Superman zijn, dan gebeurt het wel eens dat er ergens een turnover of twee komt. Ja. Deze week ook weer eens hoe dat hij kan doen. Dus,
Nu, onze Steelers superfan Peter de Stop zegt, het zal maar één wedstrijd worden in de playoffs zonder TJ Watt. Inderdaad, de Steelers zijn 1-10 zonder TJ Watt, dus dat is omgekeerd kryptonite. En ik denk dat met de Steelers met een nieuw gevonden running back in Cook, en dan hun beste running back is natuurlijk gewoon Josh Allen zelf, wel die wedstrijd naar zich toe gaan halen. Ik denk wel dat ik tegen die spread ga gokken, dat die -10... ik weet niet, Frans, ik zie jou die al geweldig teasen nog een beetje naar min naar Steelers plus 16 of zo.
Ik ben de teaser parlay specialist.
Dus ik denk gewoon Bills winnen wel. Mede door het thuisvoordeel. Steelers kunnen ook in koud weer spelen, dat gaat het probleem niet zijn. Maar goed, het is in Buffalo. Enfin, ik hoop het ook gewoon eigenlijk dat de Bills doorgaan, het ploeg in vorm. Right. Nog iemand iets over deze wedstrijd te melden? Anders gaan we naar de tweede zondagwedstrijd. En dat is een van de wedstrijden met een verhaal. Dit is natuurlijk de Green Bay Packers. Die spelen dan om 22:30 s'avonds tegen de Dallas Cowboys. Ik denk een wedstrijd waar zeer naar uitgekeken wordt. Mike McCarthy natuurlijk tegen zijn ex-team. Matt LaFleur in zijn eerste Aaron Rodgers loze playoffs match, het jongste team van heel de NFL. Dit kan wel eens een hele leuke wedstrijd worden, denk ik. Het is in Dallas, dus geen last van weer daar. Cowboys zijn wel heel zwaar favoriet, -7,5. De Packer-fan in mij fronst zijn wenkbrauwen, maar misschien ook weer niet te hard. Frans, wat denk je van deze wedstrijd?
Dat is een van de twee wedstrijden waar ik zeg met de Bankage. Dat is 100% zeker dat de Cowboys gaan winnen.
Ja.
En dat, voor mij heeft dat alleen maar te maken met het feit dat het misschien wel kan zijn dat de Packers in 30 jaar maar 3 quarterbacks gaan hebben. En dat het lijkt dat hij ook wel zeker serviceable zal zijn en misschien nog beter kan worden. Maar dit zal voor hem te big zijn.
Ja.
Dit zal te big zijn. En ik kan je nu al voorspellen, als je die wedstrijd gaat bekijken, dan zou het best kunnen zijn dat je na 1 quarter al weet, dit was het niet. En dat zal specifiek nog eens zijn, omdat hij 1 of 2 dingen doet waarvan hij denkt, oh man, had je gewoon niets gedaan, dan had het beter geweest.
Ja.
En dit gaat gebeuren. Dit gaat gewoon gebeuren.
Ja. Jimmy Butler zegt hier in de comments, Packers zijn kansloos tegen een echte ploeg. Ik probeer hier te raden waar Jimmy Butler zijn beweegredenen van haalt. Is hij Cowboys-fan? Is hij Vikings-fan? Bears-fan?
Ik ben vooral benieuwd waarom dat Jimmy Butler naar de FCB-podcast kijkt.
Ja. En dat hij Nederlands spreekt.
Ja, dat hij Nederlands spreekt.
Ja. Laurens, zijn de Packers dan echt kansloos? Ja, het is ongeveer ook een zware spread, zelfs tegen de Steelers. Daar had Frans nog zoiets van, kijk, die Steelers maken wel kans. Packers echt niet.
Ik denk het eerlijk gezegd ook niet. Ik denk dat vooral dat de Packers hier heel blij mee moeten zijn. Niet van, oh ja, hoho. Niet op die manier, maar gewoon echt wel trots mogen zijn op dit seizoen. Met een heel jong team, inderdaad, het jongste team van de NFL. Jordan Love, die trouwens iets gedaan heeft, dat Aaron Rodgers en Brett Favre allebei niet geslaagd zijn. Hè, in hun eerste jaar als starter naar de playoffs gaan. Dus heeft dat voordeel al. Maar de Cowboys thuis met een gemiddelde van 37 punten, dat wordt wel heel erg straf om te kloppen, denk ik. Denk dat als dat gebeurt, dat Mike McCarthy alles opvreet wat hij tegenkomt.
Ja, foei, foei, foei. Fat jokes. ik denk ook niet dat er... Ja. Natuurlijk, Jimmy Butler is waarschijnlijk ontmaskerd als Jens van Hulle, onze AFCB'er. Met een paardje bloed in zijn aderen uit Minnesota. Dus jouw Vikings zitten er niet in, Jens. Nee, kijk. Ja, als Packers-fan kan ik alleen maar zeggen van... Wij zeggen dan, hebben niets te verliezen, denk ik, in deze wedstrijd. Het is een team dat eigenlijk nog maar net bij elkaar is. Allemaal, het was het jongste playoff-team in 30 jaar, denk ik, of zoiets. Dus op dat vlak... Dat eerste jaar met Jordan Love als echte starter, als hij dan de playoffs haalt, je kan hem niet echt als rookie bekijken, want hij zit al 3 jaar bij dat team. Maar ik denk dat er weinig stress is om naar Dallas af te reizen. Ik denk dat de druk bij de Cowboys ligt. Ik denk dat je het zo moet bekijken een beetje. En Mike McCarthy op zijn doos geven, waarom niet? Maar ik denk, als ik moet gaan gokken... Dus ja, jullie denken alle twee een gemakkelijke overwinning van de Cowboys... Ik ga hier mijn joker in zetten. Ik weet het niet. Ik denk ook, die bettingline, daar ga ik wel zeker de Packers pakken. Daar twijfel ik niet aan. Maar goed, dit is een wedstrijd, 10:30 zondag, nog zeker goed te bekijken voor de Vlaamse fans, na die vorige match van Steelers en Bills. En voor degenen die echt laat opblijven, is er, dat vind ik wel heel jammer, de wedstrijd waar ik het meest naar uitkijk. En ook in die wedstrijd zit een serieus verhaal. De LA Rams mogen op reis gaan naar Detroit. Ook daar geen weer. Dat is gewoon binnen. Het speciaalste dat ik hierover kan zeggen is dat het de eerste playoff-wedstrijd van Matthew Stafford in Detroit is.
Dat is inderdaad waar. Ja, dat is inderdaad, nu dat je het zegt, dus dat is inderdaad wel opvallend.
Ja, en de Detroit is licht favoriet, 3,5 punt. Ik zit hier al weken de Rams op te blazen, zal ik maar zeggen. Nu dat ik gewoon al in Dan Campbell zijn ogen kijk hier, durf ik het eigenlijk al niet zeggen, maar ik denk dat de Rams misschien toch eerder... ik zou daar ook eerder naar de Rams neigen, misschien toch zeker in de spread, maar Laurens, wat denk jij... de ja, Rams tegen Lions. Twee verrassende namen in de playoffs. Misschien eentje wat minder dan de andere, maar de Rams zijn hier volgens mij de verrassing. Ja. Lions 12 wedstrijden gewonnen, maar liefst. Waar kijk jij naar uit in deze wedstrijd? Of wat denk je van die wedstrijd?
Ja, ik ben sowieso al verrast inderdaad van de Rams. Vooral ook omdat, je mag het echt niet vergeten, dit is het tweede jongste team trouwens. We hadden het net over de Packers, het jongste team. Dit is het tweede jongste team. Twee jaar geleden, toen die de Super Bowl gewonnen hebben, toen was dat een volledig ander team. Ze hebben dat volledig herbouwd, allemaal jonge spelers, met niks van first-round picks. Dus als ze hier staan, is wel straf. Ook omdat ze het doen op basis van een goede defense nu, op basis van de running game of op offense, wat dat eigenlijk ook een beetje het omgekeerde was van wat ze toen gedaan hebben. Dus dat is wel straf hoe dat ze dat zo snel hebben kunnen omdraaien. Maar natuurlijk, dat geldt ook voor de Lions. Maar ik vind dit ook wel echt een van de leukste matchups om te denken wie dat er kan winnen, omdat ik hier op dit moment ook niet echt een... Hier heb ik niet een duidelijke favoet. Hier kan het bij mij alle kanten uitgaan. Dus ik weet niet wanneer dat die wedstrijd juist gespeeld wordt.
Ja, 2 uur zondagnacht. Dus ja,
dat is het klote eraan. Maar ja, dat is inderdaad wel echt voor mij een van de leukste wedstrijden om naar uit te kijken, omdat Matt Stafford echt wel heel goed speelt. En met Puka Nacua hebben ze de Offensive Rookie of the Year. Want in mijn ogen is CJ Stroud geen rookie, maar hij had die rookieprijs winnen. Offensive Rookie of the Year, maar de Defensive Rookie of the Year, daar hebben we het waarschijnlijk nog niet zo heel veel over gehad. Maar Kobe Turner, defensive tackle, derde ronde van Wake Forest, wil ik even gezegd hebben, denk ik. Is ook echt een van de betere, heeft 9-6 dit jaar. Speelt naast iemand die Aaron Donald noemt. Want daar hebben ze ook zo heel veel jonge spelers die weer aan het opkomen zijn. Dus daar kijk ik ook wel naar uit, van gaan ze erin slagen om die jonge gasten tegenover de mad scientist in Dan Campbell te zetten. Dus er zijn zoveel storylines met Stafford en Goff en dit is volgens mij, dit is voor mij misschien toch wel de leukste wedstrijd van allemaal.
Up your alley, een battle van twee quarterbacks die bij het andere team gespeeld hebben en twee headcoaches, met de ene een super getalenteerde wonderboy, de andere een knieschijfbijter. wat is jouw oordeel hier van deze wedstrijd? En moeten we Dan Campbell meer krediet geven dan we denken? Ik ben heel benieuwd naar wat jij denkt van die wedstrijd.
Om te beginnen was ik ook iemand die al een tijdje geleden zei, die Rams die komen zeker in de playoffs.
Dat klopt.
En vergeet niet dat de Rams dat die bijna gewonnen hebben tegen de Ravens. En eigenlijk die wedstrijd hadden moeten winnen.
Ja.
Dus als we ervan uitgaan dat de Ravens het beste team zijn in de NFL, Ravens/49ers, zij hadden die wedstrijd eigenlijk moeten winnen. Voeg daarbij een van de beste rookie receivers ooit. Een van de beste jonge running backs in de backfield. Dat mogen we ook niet vergeten.
Ja.
Zoals Lauren zegt, op defense, dat is ook niet crappy. Dus in principe, er waren weinig verwachtingen van de Rams pre-season. Dan plotseling vallen die puzzelstukken allemaal samen en zitten ze in de playoffs. En dat tegenover het team die een van de beste offensive lines heeft, die ook een goede running game heeft, die op defensive mannetje kan staan. Maar ik vind wel dat Campbell een stukje aan de ene kant door zijn gedrag en zijn manier van coachen soms dingen gedaan krijgt, maar dat hij ook door zijn manier van coachen en beslissen soms in zijn eigen voet schiet.
Ja.
En het zou wel eens kunnen zijn dat wat het verhaal is dat ik eerder zei voor CJ Stroud met Flacco, als Flacco gewoon kalm foutloos is en CJ Stroud niet probeert het zelf allemaal te doen, dan is dat wat in evenwicht. Hier zal het dat zijn tussen de coaches. Als McVay gewoon zijn eigen normaal is en zijn team goed onder controle heeft, maar als Campbell het niet nodig vindt om altijd ervoor te gaan op voortaan, om af en toe toch eens een field goal te maken, om ja, niet voor twee punten te gaan als je kan gelijk komen in een playoff-wedstrijd.
Ja.
Hij zal zichzelf niet kunnen inhouden, denk ik. Ja. En kijk, Jimmy Butler vindt het ook. Ja, en dat zou dan voor mij een teken aan de wand kunnen zijn. Dan hebben we een andere situatie. Dan hebben we een situatie, Dan Campbell, dat is een regular season coach die zijn team over die lijn kan sleuren. Maar dat is bijvoorbeeld dan geen championship coach. En dat gaan we nu zien.
Ja,
en hij heeft heel veel te bewijzen. He. Hij moet dus echt kunnen bewijzen dat het van kneecaps gaat naar smart. Nu moet je smart zijn. He. Want uiteindelijk, je kan dus een playoff wedstrijd winnen en je kan een Super Bowl winnen door foutloos te spelen. He. Kijk maar hoeveel keer de Patriots met eigenlijk mindere teams tegen betere teams in de playoffs. Niet altijd in de Super Bowl, dat was niet altijd de betere teams.
Ja.
Zo zij het geflikt hebben. Nee? En dat was gewoon door geen fouten te spelen. Nee? Do your job. Hey.
Was het een fout om al de starters dit weekend te laten spelen, waardoor ze onder andere de Sam Laporte gespeeld zijn?
100%
een fout. Ging over de 2 of de 3 seed. En,
ja, nee. Wat het was is, ze speelden op hetzelfde moment als de Cowboys, denk ik. En dan hadden ze al kunnen zien, na halftime, van die staan 10, 15 punten voor, whatever. Dan wist je al, dat is genoeg geweest, haal ze er maar uit. Ja, je kunt je altijd blesseren, daar zal het niet over gaan. Maar nee, en Campbell wil een signaal sturen, en Campbell wil dit, en Campbell wil dat. Je wil gewoon met je beste team, je wil met je beste team die playoff-wedstrijd beginnen. Dus...
Ja, en de Rams hebben wel een starters, of een al hun sterren eigenlijk, een week laten rusten. Dus die komen eerder fris aan de aftrap.
Ja, het was nog gewonnen tegen de 49ers.
Het was Wensen tegen de 49ers. De 49ers die na halftime ook wel bijna al hun starters gepoeld hebben. Maar,
Nee, ja, fijn, maar die wedstrijd probeer ik niet te veel gewicht te geven. Maar Rams hebben natuurlijk wel van die zitten in zo'n streak. Ik ben het nu kwijt, maar van de laatste 7 wedstrijden maar 1 verloren. Dat kunnen de Lions niet voorleggen. Dat kan dan volgens mij geen enkel team voorleggen. En dan is er nog 1 wedstrijd. Dat is helaas ook weer voor ons op een nachtelijk uur. Monday Night Football. Dat is het superdeeltje dan zeker van een super wildcard weekend. Eagles tegen Buccaneers. Misschien, Laurens, zijn de Buccaneers dan het tweede team dat hier niet thuis horen in de playoffs?
Aangezien dat ik gezegd heb dat ze veel geluk gingen hebben als ze buiten de top 5 eindigen in de draft.
Ik heb
ze afgezaagd voor het seizoen, herinner ik mij nog. Zelfs een beetje pijnlijk voor mij dat hij in de playoffs zit. Maar goed, ik vind het nu niet echt een wedstrijd om naar uit te kijken. Maar het probleem is natuurlijk met Tampa Bay. Hij zit er met een Baker Mayfield, die ook deze week weer echt... een paar keer in de derde ring wordt gegooid en echt al mankend probeert om ze, als ze die zijn kop afkappen, die blijft gewoon lopen volgens mij. Die blijft gewoon dat veld weer opkomen. Dus hij gaat er wel ook nooit mee gedaan hebben. Dus ik denk dat dat wel een interessante wedstrijd zal zijn, omdat de Eagles nog altijd in die slump zitten en ze raken daar niet uit van slechte wedstrijden te spelen, wedstrijden te verliezen. En dan eigenlijk deze week kan ze tegen de Giants zo een kans om... Tegen een minder team moet op te doen. En dan verliezen ze die wedstrijd ook al redelijk pijnlijk dan nog eens. Dus dat is zo...
Behoorlijk, ja.
Terwijl dat de Bucks net in een soort van high zitten van wauw, we hebben de playoffs gehaald en we hebben 9-0 gewonnen. Maar...
tegen de Panthers.
Tegen de Panthers, ja. Een soort een voetbalscore bijna. Maar goed, dus ze zitten wel zo in een andere fase. Dus ik denk dat dat heel... Ik weet niet of dat een goede wedstrijd gaat zijn, maar ik denk dat vooral een rare wedstrijd gaat zijn.
Ja. Frans, zit hier een Super Bowl kandidaat in die wedstrijd?
Ik denk het niet, maar dit is mijn tweede wedstrijd waarvan ik zeg, staan met de Cowboys Packers. Zet al je geld in. De Eagles die gaan er sowieso mee weglopen.
Dit heb je een paar weken geleden ook al gezegd. Hè, van toen ik zei, van welk team dat ook naar Tampa Bay moet gaan, zijn het de Cowboys, zijn het de Eagles? Zet niet zomaar al je geld op de Eagles of de Cowboys. Jij doet dat wel.
Ja.
Zijn de Bucks 100%. Gewoon niet goed genoeg?
Wat het is, er is zo'n bad vibe rond de Eagles.
Ja.
Het lijkt alsof die gasten niks meer kunnen. Die defense trekt op niks. Die Sirianni moet ontslaan worden. Die Hurts, die weet niet meer wat hij doet. Die receivers vangen geen ballen. Het lijkt alsof plotseling alles, niks meer kan. Maar als je een Eagle bent, en je bent een Eagle coach of een Eagle speler, en je hebt die wedstrijd gezien van de Bucks tegen de Panthers, en je durft daartegen verliezen,
ja,
dan mag je volgend jaar mag je in College Division 3 gaan spelen. Dus alleen al de trots bij die gasten van de Eagles, als ze zien tegen welke ongelooflijke slechte prestatie dat was van de Bucks. Ja, je kunt dat in jezelf niet meer in de spiegel kijken als je hier niet minstens met 14 punten verschil wint.
Ja, de spread is 2,5.
Dus, ja, dat is echt ook al.
Ja, waar, maar ik had dan gisteren in onze Discord ook een soort een raadseltje gelanceerd van welk team is het derde slechtste scoring defense op dit moment van de hele NFL. Met, ik dacht, iets van 417 punten tegen op dit moment. Of 420 misschien zelfs. Niemand kwam daar met het juiste antwoord tot ik een paar hints begon te geven, maar het zijn wel degelijk de Philadelphia Eagles die gigantisch veel punten in hun doos krijgen, week na week.
Ja, en als Sirianni is die aan de basis ligt, bind hem dan vast op zijn stoel in de locker room. Maar zelfs dan kun je nog winnen tegen de Buccaneers. Dat is, echt, als de Buccaneers dit winnen, ja, dan, ik ga niet zeggen wat ik ga doen, maar om te beginnen zal ik al een paar units kwijt zijn.
Ja, je gaat duidelijk al een centje zetten wel op de Eagles aan min 2,5. Die hoef je niet te teasen dan.
Die ga ik wel teasen, naar min 9 of zo.
Echt? De andere richting?
Ja, tuurlijk.
Oké, daar valt geld te verdienen.
No risk, no fun, Dirk.
Ja, het zijn de Bucks, hè. No risk it, no biscuits, hè.
Misschien er nog één onnuttige stat, sorry, Kevin, maar Eagles zijn 1-5 zonder Big Dom. Dat is de coach die daar op de zijlijn weggetrokken is. Maar goed, het is tegen de Buccaneers. Voilà, kijk. Dat waren alle 6 de wildcard-wedstrijden waar we dit weekend naar uitkijken. Frans, misschien nog één dingetje. We gaan al een maandje verder kijken. Een dikke maand. Wij twee gaan op reis. Waar gaan we naartoe? Ja.
Wij gaan naar Las Vegas, Nevada.
Ja. Kijken we naar uit, durf ik zeggen.
Ja.
Hopelijk niet met een Boeing 737 Max, maar inderdaad, Frans en ik gaan naar Las Vegas, waar wij de Super Bowl week gaan verslagen. Alles ernaartoe, in ieder geval. Alles daar rond gaan we proberen weer te geven. Dus hou onze socials in de gaten dan. Er zit wel 8 of 9 uur tijdsverschil tussen, denk ik. Ik ben eigenlijk niet zeker hoeveel, maar het is best wel wat.
Ja, 8 uur, denk ik.
Ja, Kansas City was 7, dus ik denk dat er nu nog een uur bij is.
Ja, minstens 8. Dus ja, we gaan proberen vroeg op te staan om jullie zoveel mogelijk te laten zien van het hele circus dat het rond die Super Bowl hangt een hele week. Frans zal er een paar dagen vroeger zijn dan ik. Maar niet getroost, wij gaan jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden. Als jullie vragen hebben, wat moeten we in Vegas zien, doen? Hoeft niet alleen voetbal te zijn, maar wie willen jullie zien van de Super Bowl teams? Ja, dat weten we nu nog niet, maar laat het dan zeker weten. We gaan er een leuk reisje van maken. Het zien we een beetje uit de betting rooms, want onze twee betters.
Dat is eigenlijk wel waar. We hebben de twee betters naar Vegas gestuurd. Dat is echt een fantastisch idee van ons.
Ik heb ook al een paar pokertoernooien gewonnen, dus daar heb ik gewoon van plan om dat allemaal gewoon terug te winnen daar.
Ja, oké. Dus we maken het nu even al bekend. We gaan dan nog een paar weken, ik ben nog wel een paar keer herhalen, denk ik, want we gaan die reis zo goed mogelijk voorbereiden. En als enigste Belgische reporters misschien in Las Vegas zullen zijn, dat weet ik niet helemaal zeker, maar het zal niet veel schelen, denk ik.
Er gaan wel andere Europeanen zijn dan.
Ja, dat wel, maar...
Onderaan was ik daar alleen als Europeaan, dat was nog niet. Ja.
Kijk, zie, AFCB is eigenlijk overal. Nog eens naar Amerika, waarom niet? Goed, het uur is net voorbij. We hebben Wildcard Weekend om naar uit te kijken. Kijk, dus zeker zaterdag, zondag. Nog eens een oproep, ik zie de laatste weken weer wat mensen verschijnen. Kom in onze Discord-groep, als je die link... wil weten, we gaan die nog wel eens meegeven, maar daar kan je, je hoeft nooit alleen voetbal te kijken. Het is daar heel gezellig, er wordt volop geluld in allerhande onderwerpen. Check ons ook op Instagram, check ons op Threads tegenwoordig ook, volg ons op Twitter, volg ons op TikTok en kijk deze week ook naar de andere podcast Overtime, die gingen het volgens mij over een van de wedstrijden van deze wildcard, ik ben even kwijt welke.
Ik weet ook niet meer welke dat was.
Ja, was het Cowboys tegen Packers? Ik denk dat het die was. Of Lions tegen Rams. Eén van de twee. Goed, in ieder geval, bedankt om te luisteren. Bedankt om te kijken. En ja, jullie horen ons zoals steeds volgende week weer. Dankjewel.